Je moet altijd beginnen met kijken, wat is er nodig in de industrie waarin ik werk? En wat is er nodig voor ons bedrijf? En als je dat als startpunt neemt voor je HR-beleid, dan ben je ook veel relevanter. Hallo, ik ben Thomas Mulder, Executive Director HR bij Vodafone Ziggo. En je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR.
Welkom bij aflevering 80 van deze serie podcasts over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Twan Al.
En ik ben Ruud Kouwmans.
En wie is onze gast Thomas Mulder? Hij is sinds 2018 Executive Director HR bij Vodafone Ziggo en eindverantwoordelijk op HR-gebied voor alle ruim 7000 medewerkers van het bedrijf. Eerder vervulde hij diverse HR- en businessfuncties binnen Vodafone Ziggo. In zijn rol heeft hij de organisatie op meerdere fronten stappen vooruit laten maken. Onder meer door een reeks herstructureringen en andere transformaties waaraan hij heeft meegewerkt. Zoals in de afgelopen jaren aan de digitale transformatie van Vodafone Ziggo. Want de concurrentiedruk op de Nederlandse telecommarkt is moordend. Tijdens de coronacrisis en de overstroming in Limburg in 2021 was hij voorzitter van het crisismanagementteam van Vodafone Ziggo. En hij kaartte in een vroeg stadium MeToo-vraagstukken aan toen daar in Nederland nog nauwelijks aandacht voor was. Eerder gaf hij aan dat de rol van CHRO van een telecombedrijf zo'n beetje de beste leerschool is die er is. Het heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat hij op 16 november vorig jaar tijdens CHRO Day in Kasteel de Wittenburg werd uitgeroepen tot CHRO of the Year 2022. Genoeg stof voor de komende 30 minuten. Welkom in de studio, Thomas.
Dankjewel.
Ja, in het juryrapport van de verkiezing van de CHRO of the Year konden we lezen dat Vodafone Ziggo CEO Jeroen Hoenkamp jou een innovatieve en visionaire HR-leider noemt. Nou, dat hoor je niet elke dag uit de mond van de CEO. Wat heb je gedaan om die reputatie als CHRO op te bouwen?
Ja, ik denk dat ik in mijn loopbaan een paar keer het privilege heb gehad eigenlijk, het geluk heb gehad om benoemd te worden in rollen waarin eigenlijk heel veel dingen onduidelijk waren. Waarin er nieuwe dingen moesten gebeuren, de lijnen uitgezet moesten worden en er niet echt iemand was die kon vertellen wat er moest gebeuren. Nou, en als je in dat soort omgevingen kan gaan bouwen met een nieuw team, nieuwe dingen kan gaan neerzetten, en dan zijn ze snel innovatief en dan zijn ze snel vernieuwend. Dus ik denk dat dat er heel erg aan heeft bijgedragen.
Maar dat vraagt ook aan bepaalde persoonlijke eigenschappen. Welke zijn dat bij jou?
Ik ben heel erg alert, hè? Dus en ambitieus voor het team en het bedrijf waar ik voor werk. Dus ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden om dingen te verbeteren en anders te doen. En probeer dan met een team achter dat doel aan te gaan. Ik denk dat dat heeft bijgedragen. Maar ik denk dat zeker nu in de rol die ik nu doe, hè, al 4 jaar, dat er ook heel veel dingen zijn gebeurd waarbij het niet eens vanuit mijzelf kwam, maar vooral vanuit mijn team, dat er ja, ideeën kwamen en dat ik eigenlijk alleen maar ja hoefde te zeggen en hier en daar een beetje de weg vrijmaken zodat ze door konden gaan. En terwijl ik zelf misschien ook wel twijfelde of het allemaal wel haalbaar was, of dat het wel een goed idee was, dat ik toch dacht van nee, ja, ik blijf gewoon ja zeggen. We gaan gewoon door. Kijken waar we op uitkomen. En daar kunnen ook hele mooie dingen ontstaan. Terwijl ik daar soms zelf best wel zenuwachtig over ben geweest.
Zou iedere HR-leider in elke organisatie de ambitie moeten hebben om zich in die richting te ontwikkelen, denk je?
Ja, kijk, ik denk dat je als HR-leider heel erg altijd moet beginnen met nadenken van wat is er nodig voor deze business, de organisatie waar ik voor werk. Wat is er nodig voor deze industrie? Hmm. En niet elke organisatie zit in dezelfde situatie. Maar als je in een omgeving zit waarin de veranderingen elkaar heel snel opvolgen, waarin mensen zich moeten veranderen, sneller moeten ontwikkelen bijvoorbeeld, je op andere manieren moet gaan werken, er nieuwe capabilities nodig zijn voor het bedrijf, of er misschien wel fusies, overnames zijn in een internationale context die heel erg complex is. Ja, dat stelt andere eisen aan een HR-leider dan wanneer je in een wat meer stabielere omgeving zit. En waar je misschien veel meer bezig bent met het perfectioneren van bepaalde processen of binnen je organisatie. Dus als HR-leider gaat het er eigenlijk altijd om dat je niet alleen bezig moet zijn met excellentie in processen. Mm. Dus dat je jullie mooie podcasts volgt en denkt... ah, dat is waar het vak mee bezig is, dat moet ik kopiëren. Nee, je moet altijd beginnen met kijken... wat is er nodig in de industrie waarin ik werk? Wat is er nodig voor ons bedrijf? En als je dat als startpunt neemt voor je HR-beleid... dan ben je ook veel relevanter voor je collega's in het leadership team. En dan heb je ook veel makkelijker impact met je HR-beleid.
Maar kun jij je op dit moment nog een organisatie voorstellen... die niet gedwongen is om op alle fronten de zeilen bij te zetten... als het om medewerkers gaat, om de inzet van HR gaat?
Ja, nou, er zijn wel degelijk inderdaad een paar ontwikkelingen in de laatste tijd... die HR veel meer naar het centrum van bedrijven schuift. Hè? Mm-hmm. Dus dat gaat over de krapte op de arbeidsmarkt. En die krapte wordt alleen nog maar groter in de komende jaren. Mm. De snelheid van de veranderingen die door de digitale transformatie gedreven worden. Wat COVID heeft laten zien, is dat bij heel veel bedrijven er toch naar HR gekeken werd. Ja, hoe runnen we nou het bedrijf als we allemaal vanuit huis moeten werken? Wat voor afspraken moeten we met elkaar maken? Daar was HR in bijna alle gevallen eigenlijk in de lead. Mm-hmm. Maar ook als je kijkt naar de toch een soort van een gezondheidscrisis die er nog steeds is. Hè? Dus ziekteverzuim is hoog. Psychologisch welzijn van mensen zijn grote vraagstukken. Participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, minderheden. Er liggen heel veel vraagstukken hoog op de agenda in ondernemend Nederland... en breder in de Nederlandse samenleving... waar HR een cruciale rol heeft om daar de lijnen in uit te zetten. Dus ik ben dat met je eens, dat er zal geen organisatie te bedenken zijn... waar het niet relevant is. Maar dan toch zie je natuurlijk wel dat er hele grote verschillen zijn tussen bedrijven.
In hoeverre is de ambitie bij de huidige en aankomende generatie HR-leiders voldoende aanwezig?
Ik denk niet dat het aan ambitie en passie ontbreekt voor dit soort vraagstukken. Ik ontmoet veel HR-leiders en HR-professionals. Mm-hmm. En die ontmoetingen geven mij altijd weer energie als we het over dit soort dingen hebben. Ik denk dat als je het hebt over de ambitie om dit soort vraagstukken aan te pakken, dat we ook buiten onze beroepsgroep moeten kijken om hoe wij CEO's, en andere boardleden in bedrijven achter dit soort agenda-onderwerpen kunnen krijgen.
Want dat is nu nog niet voldoende, vind jij?
Ik denk dat daar echt wel kansen liggen om nog meer impact te maken met een diversity-agenda, met een ontwikkelagenda van medewerkers. Maar ook als het gaat over de kansen die hybride werken met zich meebrengen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik denk dat de tijd dat de HR-professional bezig was met cao's en het uitdraaien van arbeidsovereenkomsten, die is wel achter ons.
In een recent interview geef je aan dat het belang van digitalisering in de toekomst onverminderd groot blijft. Als het goed is, als ik het goed heb, dan is het zelfs een CHO-interview. Je zegt ook, er zal veel meer druk komen te staan op de efficiëntie of de efficiëntie van de organisatie. Tegelijkertijd is er een tekort aan talenten. Hoe belangrijk is de personeelstrategie bij Vodafone Ziggo voor de continuïteit van de organisatie in dit licht?
Nou, om te beginnen is het zo dat als je kijkt naar het aandeel employment cost van onze omzet, dat is een substantieel bedrag. Hè? Dus ik denk dat Vodafone Ziggo doet ongeveer 4 miljard omzet. Mm-hmm. En employment cost in totaal zit ongeveer rond de 700 miljoen. Dus dat is al een heel erg groot bedrag. En dat betekent dat kleine uitschieters rechts of links gelijk miljoenen impact hebben. En dus materiële impact hebben. Het tweede is door de krapte op de arbeidsmarkt. En je hoort steeds meer bedrijven dit zeggen. Mm-hmm. Is het eigenlijk zo dat als je de mensen hebt, dan heb je de markt. Hoeveel middenstanders zijn er niet dicht op bepaalde dagen in de week omdat ze geen personeel hebben. Hoeveel restaurants gaan er wel niet open? En ik zat vorige week nog met een hele groep directeuren van salesbedrijven, van commerciële bedrijven. Mm. Die allemaal zeggen, ik zou veel meer omzet kunnen halen als ik goede salesmensen had. Dus ik denk dat als je kijkt naar bedrijven, dat inderdaad wat je zegt, hoe belangrijk is en hoe belangrijk wordt die efficiëntie, dat alleen maar toeneemt. Mm-hmm. Omdat als je goede mensen beschikbaar hebt om goed werk te doen, dan heb je de business.
Dat is een totale omkering van de uitspraak, personeel is een kostenpost.
Ja, ik weet niet wie die uitspraak voor het laatst gedaan heeft. Nou, maar
ik wou zeggen, je zult ze te eten moeten geven, maar...
Nou ja, kijk, zijn in de P&L zijn het kosten. Maar ik denk dat het toch wel duidelijk is dat en steeds duidelijker wordt dat activiteiten gewoon niet plaats kunnen vinden omdat de mensen er niet zijn. Meevallers in de overheidsbegroting worden veroorzaakt omdat dingen die we hadden willen doen, dat we die niet kunnen doen omdat de mensen er niet zijn. Mm.
Is personeel bij jullie een bottleneck voor groeiambities, doelstellingen?
Nou, we zien dat steeds vaker vertraagt. Dat dingen vertragen omdat we de mensen niet hebben, inderdaad. Dus dat wij meer zouden willen doen dan we doen. Omdat de mensen er niet zijn, dat klopt.
En wat zijn nu de hoofdpijlers onder jullie beleid om te zorgen dat die arbeidscapaciteit die jullie nodig hebben voor jullie doelstellingen en ambities, dat die er ook zijn?
Ja. Nou, kijk, je zei net ook al, hè. De ontwikkeling is een heel erg belangrijk in deze tijden van digitale transformatie. Dus wij gaan ervan uit dat het steeds minder lukt om goede mensen van de arbeidsmarkt te halen. Dus wij moeten veel beter worden in het zelf opleiden van onze eigen mensen. En het door laten stromen van onze eigen mensen. Ik noem bijvoorbeeld data en analytics. Mm-hmm. Daar hebben wij best een grote afdeling voor die daarmee bezig is. En het lukt ons steeds beter om met speciaal daarvoor ingerichte ontwikkeltracks. Mm-hmm. Mensen uit bijvoorbeeld onze callcenters of uit onze winkelorganisatie die een ambitie hebben om die kant op te gaan, om die aan te nemen zonder ervaring en zelf op te leiden om dit te kunnen doen. Ja, omdat ze gewoon buiten niet te vinden zijn, zal ik maar zeggen. Ook doorstromen van medewerkers is veel belangrijker. Hè? Dus we doen nu zeg maar zo'n 60, tussen de 60% en 70% van benoemingen die wij in 2022 gedaan hebben, is een interne doorstroming. En dat is heel erg belangrijk om zo onze eigen organisatie te versterken.
Dat is onderdeel van jullie strategische workforce planning. Toch?
Daar is mijn hele HR-beleid op gebaseerd. Hè? Dus daarom bieden we mensen onbeperkt ontwikkelmogelijkheden.
Ja.
We hebben een personeels- of een performance development beleid dat gericht is mm-hmm. op groei en ontwikkeling en gericht is op toekomstige performance en niet op de grading van performance achteraf. Mm-hmm. We hebben elk kwartaal een heartbeat, een medewerkertevredenheidsonderzoek, waarin we kijken hoe het gaat met mensen en hoe mensen samenwerken. Dus alles draait bij ons om ontwikkeling van mensen.
Ja. In een presentatie nog niet zo heel lang geleden zei je een hels karwei, het opzetten van die strategische workforce planning.
Ja, oh ja, dat is het.
Maar als je eenmaal op gang bent...
Ja, als je één keer iets hebt, dan is het makkelijker om dat bij te houden dan dat je uit stilstand moet gaan proberen te omschrijven hoe jouw organisatie er over 5 jaar uitziet. Mm. Hoeveel mensen, wat is de gemiddelde leeftijd van die mensen, wat voor capabilities hebben we dan? Dat is een hels karwei om dat te doen. Alleen als je dat hebt gedaan, dan maakt het wel heel tastbaar wat het belang is van zo'n development agenda. En dat je ver vooruit moet kijken bij de beslissingen die je neemt over werving van nieuwe mensen.
En als je nou naar, je hebt het net al een keer laten vallen, hè, data analytics. Hoe helpt de inzet van data analytics nou bij het inrichten en het verder brengen van die strategische workforce planning?
Het maakt heel erg goed inzichtelijk hoe je organisatie nu functioneert. Dus wij runnen wat we noemen Organizational Network Analytics. Elk kwartaal krijgen managers van grote afdelingen een overzicht van hoe hun team functioneert. Hmm. Hebben ze met veel of weinig mensen contact? Wat zijn de werkuren? Wordt er veel gemultitaskt tijdens meetings? Dus het gaat echt in op het gedrag en de samenwerking binnen afdelingen. En het gaat er niet om dat je daarmee individuele mensen kan aanspreken, want dat kan niet, want het is allemaal geanonimiseerde data natuurlijk. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat je op basis van zo'n rapport met elkaar het goede gesprek kan voeren over hoe werken we nou? Wie is nou bij welke meeting aanwezig? En is dat nou handig? Maken we nou goed genoeg? Benutten we onze tijd dan wel? Mm-hmm. Dus je ziet dat binnen HR, data en analytics veel meer helpen bij het beïnvloeden van onze leiders, onze business leaders. Daar waar in het verleden dat misschien voornamelijk gedaan werd op basis van overtuiging en intuïtie.
Kan je daar een voorbeeld van geven van zo'n gesprek dat gevoerd is op basis van trends die uit de data naar voren zijn gekomen?
Nou, bijvoorbeeld zie je dan dat er binnen een bepaalde afdeling vrij veel meetings zijn waar 3 hiërarchische lagen aanwezig zijn. Mm. Ja, dan kun je je afvragen, dan gaat er ergens iets niet goed met het delegeren of met het rapporteren. Hè? Tuurlijk, een keer kan dat allemaal gebeuren, maar als dat structureel en afwijkt van de rest van de collega's, dan moet je daar eens over na gaan denken. Of als er bepaalde afdelingen zijn waar meer out of hours gewerkt wordt. Dan helpt zo'n datapunt de HR business partner om zo'n gesprek te starten. Want daar kan je niet omheen. Dat is een andere manier om zo'n gesprek te starten dan te zeggen, ja, ik heb toch het gevoel dat onze meetingstructuur niet heel effectief is. Weet je, ja. Uiteindelijk kom je dan misschien ook wel tot een aanpassing. Mm-hmm. Maar die data helpt daar gewoon enorm in. Ja. Bovendien zien we ook dat in de afdelingen waar dat gesprek gevoerd wordt, dat hebben we expres namelijk vergeleken met een groep waar we dat niet hebben gedaan, mm-hmm, zie je ook daadwerkelijk gedrag. Dus je kan ook vervolgens laten zien, kijk, als je dit doet, elk kwartaal, dit gesprek hebt, dan leidt dat ertoe dat er minder buiten de normale uren, dus minder overgewerkt wordt. Dat er minder gemultitaskt wordt tijdens meetings. Dat er veel beter dat mensen hun agenda inrichten met pauzes tussen de meetings in, zodat ze niet alleen maar de hele dag door achter een scherm zitten. Dat mensen dus hun gedrag veranderen. Als je dat erbij kan leggen, dan kan je zien van, kijk eens, dit is het inzicht. En by the way, als we met onze mensen het gesprek hierover hebben, dan is dit het resultaat.
En zie je daar ook al een verandering in de gewenste richting door?
Ja, die resultaten die liggen daar. En dat maakt natuurlijk dat je als HR business partner met al die data bewapend veel beter een impact kunt maken in het leadership team waarin je in zit.
En de organisatie presteert.
Uiteraard.
Over de hele linie natuurlijk beter.
Ja. Ja, zijn we er nog niet, hè? Dus daar is echt nog heel veel werk te doen, hoor, bij ons ook. Het is echt nog een prioriteit om nog veel meer datapunten aan elkaar te koppelen. Mm. Veel meer te gaan nadenken in journeys bijvoorbeeld. En met mijzelf en mijn team moeten wij nog beter worden in het dan faciliteren van dit soort discussies. Mm-hmm. Het maken van impact en het coachen van onze leiders. Daar moeten we echt sterker in worden.
Want wat maakt dat lastig om teams daarin te coachen, leiders daarin te coachen?
Dat is een vaardigheid. Dat is een vaardigheid. Dus ik zie een shift waarbij we in het verleden vooral bezig waren met beleid. Dus dit is het performance management beleid. En zorgen dat het proces gevolgd wordt. Dat mensen ook het systeem goed gebruiken. En dat er eigenlijk compliance is. Mm-hmm. Ja, ga je verschuiven van focus op process compliance naar een focus van gedragsverandering op basis van inzichten. Inzichten die je kunt geven omdat je meerdere databronnen aan elkaar koppelt.
En hoe zorg je ervoor dat jouw HR-team daartoe ook in staat is?
We gaan daar nu met elkaar ook trainingen voor volgen, uiteraard. Dus dit is ook een skill-ontwikkeling ding. Hè? Hoe faciliteer je dat? Hoe verkoop je een bepaald inzicht? Hoe kan je overtuigen? Hoe ga je om met weerstand daarin? Natuurlijk zijn we bezig om die... We hebben nu heel veel rapportages. Ik denk dat elk bedrijf zal dat hebben. Dus dat is mooi. Maar de echte waarde zit in het leggen van verbanden tussen verschillende cijfers. Zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim met verloop, met engagement, met hoe bijvoorbeeld de werkdruk in een bepaalde afdeling is.
Mm-hmm.
Als je daar bepaalde dwarsverbanden in kan leggen, dan kan je daar veel beter impact mee maken.
Ik zou tenslotte nog even willen inhaken op iets wat je eerder zei, namelijk die ontwikkelmogelijkheden die jullie willen bieden voor die medewerkers. Want jullie introduceerden hiervoor een Netflix-achtig leerplatform met meer dan 10.000 online en klassikale trainingen. En hoe heeft dit inmiddels de ontwikkelbereidheid en het ontwikkelvermogen van de medewerkers beïnvloed?
Ja, binnen een jaar is het aantal learning interventies meer dan verviervoudigd.
Wauw.
Dus dat, dat heeft een vlucht genomen. Het tweede is dat toen ik in deze rol kwam, toen was de meest gehoorde klacht: er zijn geen ontwikkelmogelijkheden.
Mm.
Nou ja, ging ik kijken naar het opleidingsbudget. Het werd niet eens benut. Dus toen vroeg ik me af, ja, hoe kan dat nou dan? Maar dat is omdat people leaders denken, ja, het budget is eigenlijk te weinig. Dus om nou te zeggen, jij mag wel, jij mag niet, is ingewikkeld. Weet je wat, ik laat het maar. Dus dan werd het ook niet eens gebruikt. Nou, nu is die beperking eraf. En betekent het dat het veel makkelijker is om mensen te stimuleren om zich te ontwikkelen.
En aan de hand van welke criteria monitoren jullie of hier progressie ingeboekt wordt? Beantwoordt dit ook aan jullie verwachtingen?
Ja, dus we kijken natuurlijk naar hoeveel mensen doen trainingen.
Mm-hmm.
En de trainingen die mensen doen, hoeveel doen ze dan?
Mm-hmm.
En waar we nu ook naar kijken is welke trainingen koppelen we aan learning journeys. Dus wij maken echt elke dag weer nieuwe learning journeys voor bepaalde afdelingen. Dus bepaalde groepen mensen die iets nieuws willen leren. Hè, daar bouwen we dan zo'n planning omheen. Of als je zegt, ik wil marketeer worden bijvoorbeeld. Wat voor stappen moet je dan doorlopen om zo'n functie dan ook te kunnen gaan doen? Hè? Dus daar kijken we ook naar.
Net hadden we het over het gebruik van data analytics. Hebben jullie hier ook harde KPI's voor geformuleerd om te kijken van, nou, we zien nu dat mensen over de hele linie opleidingen volgen, zichzelf ontwikkelen. En we zien dat terug in die performance KPI's.
Dat is heel moeilijk om dat door te vertalen.
Daarom vraag ik het ook. Ja. Daar was ik heel benieuwd naar.
Nee, dus dat hebben we niet.
Nee, maar is dat nog niet? Of zeg je van, dat is gewoon zo moeilijk. Dat gaan we niet doen.
Kijk, je moet je altijd afvragen als je een KPI of zo'n soort datapunt probeert te achterhalen. Wat ga je dan anders beslissen?
Mm-hmm.
Wat ga je dan doen op basis van dat inzicht?
Mm.
Voor ons staat gewoon vast dat het ontwikkelen van mensen super belangrijk is en dat we daarin moeten investeren. En dat doen we met unlimited learning. Dus ik hoef daar ook geen ander besluit op te nemen. Daar moeten we gewoon vooral mee doorgaan. Dus de effectiviteit, als ik daarop uitgedaagd word, kan ik uit verschillende invalshoeken halen. Hè? Dus dat het nu een van de redenen is waarom mensen graag voor Vodafone Ziggo willen werken. Omdat ze weten dat die ontwikkelmogelijkheden er zijn. Terwijl ze eerst weggingen omdat er onvoldoende ontwikkelmogelijkheden waren. Nou ja, daar heb ik al een heel belangrijk inzicht.
Ja.
Maar om nou te zeggen dat bijvoorbeeld onze finance afdeling beter presteert omdat mensen die trainingen hebben kunnen volgen, dat is voor mij echt een overtuiging.
Mm-hmm.
En ook voor mijn collega's een overtuiging. Dat hoef ik niet op een gekunstelde manier in verschillende datapunten tot uitdrukking te brengen.
We hebben het nu over verschillende onderwerpen gehad. Is er een onderwerp waarvan jij zegt van, dat wil ik toch nog wel even graag benadrukken in het licht van wat ik nu gezegd heb?
Kijk, we hebben nu een 20 minuten, denk ik. het heel erg gehad over een data-gedreven HR-afdeling. En ik heb ook gezegd dat dat heel erg helpt om de intuïtie, die heel veel HR-professionals helpen, om die te versterken. Maar soms gebeuren er dingen waarbij je gewoon echt op je intuïtie moet vertrouwen. En data, wat mij betreft, niet nodig is. Een voorbeeld daarvan is grensoverschrijdend gedrag. Is ook nu weer echt de hele tijd in de media.
Zeker,
over allerlei incidenten die zich daar voordoen.
Mm-hmm.
En toen de Boos documentaire uitkwam met het grensoverschrijdend gedrag bij The Voice,
mm-hmm.
hebben wij de volgende dag, de dag nadat die documentaire uitgezonden was, ruim een jaar geleden, een mail gestuurd naar het hele bedrijf en aangegeven, dit kan niet, het mag niet, maar het gebeurt bij ons ook. Had ik daar datapunten voor? Heb ik gekeken naar het aantal meldingen bij de... Nee, je weet het gewoon.
Mm-hmm.
En op basis daarvan hebben we dat geadresseerd.
Ja.
En dat heeft een enorme discussie, hele goede discussie, getriggerd. Natuurlijk hebben we ook onze surveys en hebben we datapunten in dit kader. Maar het is ook heel erg belangrijk om als leider ook op basis van je eigen visie en overtuiging soms gewoon bepaalde punten op de agenda te zetten. En daar proberen impact mee te hebben, zonder dat je alles altijd helemaal door moet kunnen rekenen.
Als het nou gaat om dit onderwerp, hè, grensoverschrijdend gedrag. Je haalt de situatie aan bij The Voice. Dat is een jaar geleden. Wat is er bij jullie in de organisatie anders georganiseerd sinds het jaar voorbij is, als het gaat om grensoverschrijdend gedrag?
Om te beginnen hebben wij in alle afdelingen het gesprek gevoerd over microagressie en grensoverschrijdend gedrag. Het tweede is dat wij al onze formele meldingsprocessen veel beter in kaart hebben gebracht, zodat het veel makkelijker is voor mensen om daar hun weg te vinden. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat wij zien dat grensoverschrijdend gedrag begint met een microagressie. Het begint met iets kleins.
Mm.
En als dat niet gecorrigeerd wordt, dan wordt dat groter.
Mm-hmm.
Dat is in veel gevallen is dat zo. Dus daarom hebben we ook wat we noemen bystander training. Hè? Dus laten zien van wat kan je doen om in te grijpen als je ziet dat iets voor jou afspeelt.
Mm-hmm.
Maar het belangrijkste is dat we een netwerk aan wat wij noemen trust buddies hebben opgezet. Dat zijn collega's, medewerkers die zichzelf daarvoor genomineerd hebben, die wij getraind hebben, die met medewerkers gewoon een gesprek kunnen voeren over dit soort dingen. Zonder dat zij een melding gelijk kunnen maken of dat het gelijk escaleert.
Mm.
En wat wij zien is dat dat heel erg helpt bij mensen. Want die vinden vaak een formele melding van iets maken een stap te ver.
Mm-hmm.
Maar toch vragen ze zich af, hoe kan ik hier dan wel het beste mee omgaan?
Ja, want dit zijn wel meldingen naar aanleiding van een concrete situatie.
Ja.
Waarvan mensen zeggen van, dit is niet oké,
het voelt niet
wat
goed.
Moet ik hiermee?
Ik zie dingen gebeuren ik ervaar dingen zelf.
Mm-hmm.
En dan kan je dat volledig in vertrouwen bespreken met iemand die daar dus niks mee kan doen. Dus die kan jou alleen maar advies geven om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. En dat hebben we zo laagdrempelig en informeel, maar wel heel vertrouwelijk natuurlijk, ingericht. Omdat wij zagen dat er heel veel dingen zich voor kunnen doen, waarbij een formele melding echt te zwaar is.
Mm-hmm.
Maar niks doen ook niet goed voelt. En zo hopen wij door het bespreekbaar te maken, grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Heel actueel onderwerp. Dan zijn we hiermee aan het eind van deze podcast gekomen. Luisteraars die naar aanleiding hiervan nog vragen willen stellen aan Thomas, die kunnen deze per mail richten aan twanal@zeithofmedia.nl. Wij zorgen er dan voor dat de vragen bij Thomas terechtkomen. Thomas, dankjewel dat je hier wilde zijn. Dat je je visie en ervaring met ons wilt delen.
Met plezier.
En graag tot een volgende keer.
Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.